molens hebben zich steeds aangepast aan de noden van de tijd, omdat ze belangrijk waren en noodzakelijk waren. Als we vandaag onze molens willen in stand houden, dan is dat niet alleen om de erfgoedwaarde, maar omdat ze significant zijn, omdat ze een belangrijke rol kunnen spelen. Niet alleen toeristisch en niet alleen voor het bouwen van dat erfgoed, maar ook vandaag een rol spelen, ecologisch en naar energie toe.
Welkom bij de podcast Water Inland. In deze podcast nemen wij, van Centrum Agrarische Geschiedenis en Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, van generatie op generatie overgedragen kennis en technieken onder de loep. We gaan op zoek naar hoe dit immaterieel erfgoed een hefboom kan vormen in actuele klimaatuitdagingen. Wat maakt een watermolen duurzaam? We vroegen het aan molenaars en waterloopbeheerders in Vlaanderen en Nederland.
Destijds was het ofwel landarbeid, of gaf een paard, of een ezel, of een os. In de klassieke tijd hadden ze slaven. Wel, molens hebben die energie en die natuurlijke krachtbronnen benut sinds eeuwen. Wind, water, dat is niet alleen significant erfgoed, dat is cultureel zodanig belangrijk dat we dat nooit mogen vergeten. Hoe kunnen we dat inschakelen vandaag op allerlei manieren?
Laten we beginnen bij het begin. Riet Meijer, eigenaar en molenaar van de Hooidonkse watermolen in Nuenen, vertelt ons hoe een watermolen precies werkt.
Nou, een watermolen die heeft natuurlijk een beek nodig, daar begint het alvast mee. Hier stroomt de Kleine Dommel en die watermolens die stonden op een plek waarbij ze het water heel goed op konden houden, dus omhoog konden zetten. Daar werd een stuw gebouwd en met die stuw kreeg je dus een hoger niveau dan achter de molen. Op het moment dat je daar een luik omhoog zet, gaan die prachtige raderen gaan draaien. En kun je dus die energie van het water, van het vallende water, kun je inzetten om graan te malen, olie te slaan. Dat zijn twee dingen die we hier bij deze molen ook doen.
Al eeuwen is er aan die watermolens een stuwrecht verbonden. Riet legt de historische context van dit stuwrecht uit.
Op een gegeven ogenblik heeft Karel de Vijfde gezegd, het is afgelopen met die molenaars. Ze mogen tot een bepaalde hoogte stuwen en dat was het dan. En dat werd ook gewoon gevolgd natuurlijk, want je kreeg ook bezoek. En als je niet hield aan die waterstanden, dan kreeg je toch wel een boete. Dus het was niet vrij. Op een gegeven ogenblik zijn dus die hoogtes die zijn vastgesteld. En die hebben eeuwenlang zo gefunctioneerd tot medio vorige eeuw. Toen de molens minder vaak functioneerden, omdat je gewoon ook grote maalinstallaties had en andere fabrieken waar het werk van de molen ook overgenomen kon worden. En toen gingen ze er eigenlijk vanuit, het is helemaal niet zo belangrijk dat die molens al dat water hebben. Het is juist zo heel erg belangrijk dat de landbouw al heel vroeg in het jaar op het land kan. Dus laten we vooral zorgen dat het water naar beneden gaat. Dus niet omhoog, maar naar beneden. Dat het water snel afgevoerd wordt, dat de boeren vlug het land op kunnen.
Dat is een stuwrecht en een maalrecht. Maalrecht impliceert een stuwrecht. Er was ook een banrecht waarbij dat de heer de bevolking in zijn ban, in zijn kring, verplichtte om met hun graan naar zijn banmolen te komen. Dat banrecht is wel afgeschaft ten tijde van de Franse annexatie. Maar het stuwrecht en het maalrecht, ze hebben misschien vergeten, maar ze hebben het niet afgeschaft, dus die rechten bestaan. Dus iedere watermolen, historische watermolen van voor die Franse tijd, heeft die heerlijke rechten bewaard. En die horen bij de molens als de fundering en het dak. Die zijn onlosmakelijk, horen die bij de molen.
Watermolens hebben eeuwenlang een rol gespeeld als kracht- en energiebron. In de Ooienbrugmolen in Grimbergen wekt molenaar en eigenaar Erik van Hemelrijk zijn eigen elektriciteit op.
Ons historisch waterwiel, wat we hersteld hebben, maalt of draait dag en nacht, 7 op 7. En wekt maalbeekstroom op, dus energie op uit het water van de Maalbeek. We hebben een hele proper molen hersteld, waarbij dat we ook graan kunnen malen. Daarvoor gebruiken we niet rechtstreeks het waterwiel, maar gebruiken we de energie die het waterwiel opwekt. Om een elektrische motor aan te drijven die eigenlijk de maalstenen doet draaien. Dat is een stapje verder dan het oorspronkelijk was.
Energie opwekken lijkt een moderne en duurzame toepassing te zijn voor de watermolen. Maar heeft ook een impact op de waterloop. We vroegen aan Erik en Hein Elemans, medewerker van het waterschap De Dommel, naar hun blik op duurzaam gebruik van de molen.
Monumenten zijn sowieso duurzaam, dat is geen stelling. Maar dat is omdat monumenten door hun geschiedenis, door het feit dat ze er eeuwenlang staan, is dat een ongelooflijk goed gebruik van materialen. Een andere manier, duurzaamheid, het opwekken van energie en het benutten van de kracht van het water, om daarmee hernieuwbare energie die absoluut geen uitstoot heeft en die absoluut hernieuwbaar is. Aan dat water gebeurt niets. Hè. Dat is de schoonste energie die je kunt hebben.
Maar energieopwekking is wel een hele vervelende, want die botst eigenlijk per direct met de kaderrichtlijn water. Want je gaat namelijk een stromende beek ga je opstuwen, waardoor die niet meer stroomt. Dan heb je meteen een knelpunt. Je moet dat doen om energie op te kunnen wekken. Als je energie opwekt, dan wil je dat ook liefst 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Dus er is geen dynamiek, geen natuurlijke dynamiek van een molenaar die op zondag naar de kerk gaat en niet maalt en op maandag zijn molen bedient. Dus die dynamiek die moeraslandschappen vormt, die is er ook niet meer. De beschikbaarheid van water is er niet meer. Dus dat soort initiatieven die gaan moeizaam, met dus als belangrijkste reden dat het botst met de KW-doelstellingen. De tweede reden is dat het bijna niet te financieren is, want je moet dus eerst een dure stuw gaan bouwen en dan moet je daarnaast weer een hele dure vispassage gaan bouwen om die stuw weer te mitigeren, hè, of corrigeren of aanpassen. Dus dan heb je twee keer kosten en wie gaat dat betalen?
Ook Riet ziet duurzame toepassingen voor watermolens, maar verlicht de focus van de watermolen naar de omgeving.
De watermolens die zijn gewoon van oudsher eigenlijk al heel duurzaam. Ze staan bij een beek, ze zetten het water op en ze zorgen dat het water ook niet meteen heel snel afvloeit. Daar zijn ze natuurlijk in eerste instantie helemaal niet voor gebouwd, want ze zijn gewoon gebouwd om te zorgen dat je gewoon die energie kunt gebruiken om meel te malen, olie te slaan, hout te zagen en noem maar op. Maar doordat je dus dat water opzet en eeuwenlang opzet, daardoor kun je juist zo'n heel gebied beïnvloeden. En die gebieden zijn bij laaglandbeken best heel groot. Kan makkelijk 100 tot 150 hectare groot zijn. Dat is het gebied wat je beïnvloedt met zo'n molen. En doordat je dus permanent bezig bent met opstuwen en ook gewoon rekening houdt met het feit dat het ook goed is voor klimaat en ook goed is voor de natuur, werk je eigenlijk samen. En daarmee worden die watermolens en watermolenlandschappen juist ook zo duurzaam.
De watermolens inzetten in water- en landschapsbeheer en daarbij het erfgoed en verleden als inspiratie gebruiken, is verre van een evidente keuze. Nochtans hebben molenaars heel wat waardevolle kennis in pacht.
We weten zeer goed hoe de vallei zich gedraagt in nat en droge periodes. Dat is allemaal geen exacte wetenschap, maar een molenaar moet dat wel weten.
Het is wel zo dat organisaties als het Waterschap de Dommel meer vooruitkijken dan terug. Ze zijn vooral bezig met innovatie, met verandering, vernieuwing. Klimaat als probleem, energie als probleem, de veranderende maatschappij. Dan dat de historie, de geschiedenis gezien wordt als een baken of als een basis, zeg maar, om je werk te doen. Er zijn oplossingen, omdat, kijk, een initiatief ontstaat ergens, maar lang niet altijd op de goede plek. Het is ook zo dat de helft van de watermolenlocaties die we ooit gehad hebben, daar is op dit moment nog een stuw. En als er nog een stuw is, dan zijn de mogelijkheden natuurlijk veel groter. Zeker als je dat kunt combineren met natuurontwikkeling, met andere doelstellingen die gelijkwaardig zijn. Dus het is zeker mogelijk om op sommige locaties die doelstellingen te realiseren. En het is niet mogelijk op alle locaties die iedereen wil. Een andere optie is om bijvoorbeeld de doelstelling energieopwekking die te beperken. He, dus niet te gaan voor de hoogste winst, het hoogste rendement, maar tevreden te zijn met bijvoorbeeld energieopwekking voor 10 huishoudens in plaats van 100. Maar ja, dan wordt het verdienmodel voor het oprichten van zo'n molen direct wel anders. Het is zoals alles in de wereld een afweging van een heleboel belangen en dan samen zoeken naar een oplossing.
Laat ons ervan uitgaan dat alle partijen een oplossing zoeken die in alle richtingen een meerwaarde creëert. En als dat dan voor de ene kosten betekent of voor de andere wat minder. Ja, maar dat compromis moet gevonden worden. We hebben slechte ervaringen, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar dat is toch wel ook een pleidooi om dat holistischer en harmonieuzer te gaan bekijken. En ook andere facetten te gaan bekijken dan puur de kosten van de waterloopbeheerder.
Nou ja, je moet natuurlijk wel gewoon een beetje meedenken met ook met het feit dat het niet een molen onder een stolp is. Dat geldt zowel voor de natuurbeheerders, voor waterschappen, als ook voor een molenaar. Want als een molenaar alleen maar het idee heeft van, ho, we hebben hier ons molentje en we willen alleen maar malen, dan kom je natuurlijk niet voldoende toe aan het ook samenwerken met anderen. En dan is het gewoon heel belangrijk om te kijken van, hoe kunnen we elkaar helpen?
Als molenaars, natuurbeheerders en waterloopbeheerders samenwerken, bieden watermolens heel wat kansen. Een voorbeeld hiervan is het Nederlandse erfgoeddeelproject Watermolenlandschappen.
Een mooi voorbeeld is dat je dus respecteert dat die molen er is, dat je hem waardeert, Je kunt zelfs moeite doen om dat landschap met die stuwschaduw, hè, dat molenlandschap, dat je dat vergroot. Als je daar natuurdoelstellingen aan kunt koppelen. Met name de vismigratiedoelstelling, die kun je vaak ook wel realiseren. Het is wel met technische middelen. Hè. Je hebt natuurlijk heel veel technieken tegenwoordig om vissen van laag naar hoog te brengen. En dat dat ook nog functioneert. Maar je moet ook accepteren dat het dan een stukje rivier is wat minder hard stroomt. Dus je kunt soms ook natuurdoeltypen, noemen we dat. Hè? Dus de kaderrichtlijn water, die is niet overal hetzelfde. En als je een tussenoplossing hebt gevonden, kun je soms ook dat natuurdoeltype best een beetje aanpassen.
Wij noemen een watermolen met zijn opgestuurde beek en met zijn lage beek, hoog en laag water, een watermolenlandschap. In Grimbergen hebben we dat vier keren na elkaar. Bij name Schravenmolen, Liermolen, Tommenmolen, Oog- en Brugmolen. Vier watermolenlandschappen in cascade, die eigenlijk georganiseerd zijn, cultureel aangelegd, gebouwd zijn door de mensen gedurende een paar eeuwen heen. En dat is de Malbeekvallei in Grimberg. En dat heeft gefunctioneerd als een dynamische driver van de historische economie en welvaart in Grimbergen. We zouden ons kunnen afvragen vandaag of dat systeem opnieuw hersteld kan worden. Dat systeem waarbij het water zo lang mogelijk in de vallei gehouden wordt, benut wordt om er energie uit te halen. Destijds was dat energie om mee te malen, ja, om graan mee te malen. Die energie kan vandaag voor iets anders gebruikt worden. Of de kracht van het water kan vandaag voor iets anders gebruikt worden. Kan duurzaam ingeschakeld worden. En meer nog, het vernatten van de vallei door het opstuwen van dat water zou een significante verbetering kunnen brengen in de grondwaterstand, een verhoging in de grondwaterstand, wat uiteraard zijn invloed zal hebben op flora en bijgevolg op alles wat er leeft in de vallei.
Watermolens zijn eeuwenlang belangrijke energiebronnen geweest en hebben in al die tijd het landschap sterk mee vormgegeven. Hoe die watermolenlandschappen precies werken, is voer voor een volgende aflevering. Wil je meer weten over immaterieel erfgoed en klimaatverandering? Luister dan ook naar onze andere podcastafleveringen of neem een kijkje op www.waterenland.be.